Ik heb een mooi stelletje vragen van u gekregen. De eerste gaat over 1 Korinthe 5. Is oprechtheid en waarheid een tegenstelling met slechtheid en boosheid? Of zit hier nog meer in met betrekking tot ongezuurde broden? Het zuivert het oude zuurdeeg uit. Als we 1 Korinthe 5, ik hoop dat ik de vraag goed begrijp, vers 8 bezien, dan staat daar het zuurdeeg van slechtheid en boosheid tegenover het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. De gamets, dat is het Hebreeuwse woord voor dat zuurdeeg, staat tegenover het ongezuurde brood, de matza, van op reinheid en waarheid. Paulus trekt die beeldspraak dus heel sterk door. Tegenover die gezuurde broden, die je normaal best mag eten, maar die in die week taboe zijn en die een heenwijzing zijn naar slechtheid en boosheid, zoals de Heer Jezus dat al heeft aangegeven. Het zuurdeeg van de Farizeeën, het zuurdeeg van de Sadduceeën en het zuurdeeg van de Herodianen. Dat zijn de drie vormen van zuurdeeg waar de Heer Jezus voor waarschuwt. De Farizeeën met hun ritualisme en wetticisme dat alleen maar aan de buitenkant zat. De Sadduceeën met hun dwaalleringen, zij loochenen de opstanding en loochenen bestaan van engelen en geesten, lezen hun handelingen. En de Herodianen, die hoewel ze Joodse mensen waren, hulden met de bezetter en eigenlijk daarmee hun eigen volk hebben verraden. Daar waarschuwt de Heer Jezus voor dat zuurdeeg van slechtheid en boosheid in allerlei varianten. En dan hebben we nog, zoals ik al zei, dan heb je vijf vormen totaal, 1 Korinthe 5. Immoraliteit en vooral eigenlijk de laksheid over immoraliteit. Dat als een zuurdeeg in die gemeente in Korinthe om zich heen greep. En het zuurdeeg in Galaten is dat van valse leer die de basis van het christendom ondermijnt. En Matthäus 13 in de gelijkenis. Denk ik, daar zou je de zesde vorm van zuurdeeg in het Nieuwe Testament kunnen vinden. Een boos principe dat heimelijk binnen het Koninkrijk der Hemelen werkt en daar verderf sticht. Iemand zei straks tegen mij, maar er staat toch, het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan zuurdeeg. Je moet die zin, denk ik, in zijn geheel lezen. Het is gelijk aan dat totale beeld. Een vrouw die neemt zuurdeeg, vermengt dat met 3 maten meel enzovoort. Dat resultaat. Dat is waar het Koninkrijk der Hemelen op lijkt. Dat zuivert het oude zuurdeeg uit, dat wil ik toch nog wel even zeggen, in 1 Korinthe 5, verwijst natuurlijk heel letterlijk naar zoals dat in een Joods gezin toegaat, in de dagen voor de 14e Nisan en vooral op die dag zelf, waar ook symbolisch met een lichtje het hele huis doorgegaan wordt om de laatste resten broodkruimeltjes rigoureus uit het huis te verwijderen, te verzamelen en op de ochtend van die 14e Nisan te verbranden. Dus letterlijk dat oude zuurdeeg, dus de broodresten waar, of wat het ook maar mogen zijn waar zuurdeeg in zit, uit te zuiveren, uit het huis weg te doen, heel letterlijk uit het gezinsleven van zo'n Joods gezin. Paulus trekt dus die beeldspraak zeer letterlijk door. Een andere vraag. 4 dagen voor de slachting werd het lam apart gesteld. Zien we dat ook in de afzondering van de Heer Jezus? Hij was de laatste dagen overdag in de tempel, maar de nachten bracht hij door op de Olijfberg, lezen we. Mogen we ook deze gevolgtrekking maken? Ik heb heel wat gelezen in mijn leven over Exodus 12 en over alle verschillende onderdelen. En sommige mensen houden zich aan de algemene lijn wat de geestelijke toepassing betreft. Anderen weten tot in details wat elke bijzonderheid in het hoofdstuk allemaal voorstelt. En daarbij wordt de grens van het speculatieve, naar mijn bescheiden mening, nog wel eens overschreden. Alleen al bijvoorbeeld die 4 dagen dat het lam in het huis is, heeft al tot allerlei verschillende uitleggingen aanleiding gegeven. Een mooie is bijvoorbeeld dat het zou heenwijzen naar de 4000 jaar vanaf het begin van de schepping tot aan de komst van de Heer Jezus in deze wereld. Waarbij dus het lam nog verborgen was, zoals het als het ware in het huis verborgen was en opgenomen was, tot op de dood van het lam. En er zijn allerlei andere toepassingen te maken. Ik zou het eigenlijk, dit is ook een andere toepassing waarbij het dus letterlijk zou slaan op de dagen die aan Goede Vrijdag vooraf gingen, waarbij de Heer Jezus in het verborgene was, waar hij de nachten doorbracht in Bethanië, in het huisgezin van Bethanië bij vrienden, en overdag in het tempel was. Maar ik vind dat allemaal toepassingen die ik moeilijk hard kan maken. Die dus, daarom zeg ik, voor mij de grens van het speculatieve te buiten gaan. Het is een mooie gedachte, maar meer ook niet. Je kunt het niet vanuit de schrift hard maken. Dit is nu de betekenis. Een van de boekjes over Joodse feesten die ik ooit gelezen heb, daar zat ik constant met kromme tenen te lezen, omdat constant dit soort toepassingen werden gemaakt die eigenlijk dan toch uit de grote duim afkomstig zijn. Daar moet je voorzichtig mee zijn. 1 Korinthe 5 geeft de brede lijn en daar heb je al de handen aan vol om die lijn te verstaan. Ga je proberen voor elk onderdeel een toepassing te vinden, dan kan dat wel heel mooi zijn, maar je kunt dat niet meer waarmaken aan de hand van de schrift dat dat inderdaad de betekenis is. In het Nieuwe Testament vinden we soms de uitdrukking feest der Joden. In Leviticus 23 wordt gesproken over de feesten des Heren. Zijn dit twee uitdrukkingen voor hetzelfde of is er een bewust kwalitatief verschil? We lezen inderdaad in het Oude Testament in Leviticus 23, dat zijn de feesttijden des Heren. Op zichzelf is dat nog wel de moeite waard om even over na te denken. Ook in de titel van deze lezing hebben wij het genoemd Joodse feesten. En toch is het heel bijzonder dat de Heere zegt, het zijn mijn feesten. Hij zegt dat ook zo in het begin van nummerie 28, het zijn mijn feesten en mijn offers. Met andere woorden, het gaat in de eerste plaats om hem en niet om Israël. Het zijn de feesten des Heeren. Ze zijn er voor hem. Die samen, heilige samenroepingen op die dagen zijn samenroepingen om hem te vereren. Die offers die naar nummer 28 en 29 gebracht worden, zijn offers om hem daarin te eren. Ze worden aan hem gebracht. En dat is goed om die nadruk te leggen. Als je nu kijkt naar die uitdrukking die met name in het Johannesevangelie, een feest der Joden was nabij het Pascha, dan zou je kunnen, dat is één uitleg, dan zou je erbij kunnen denken aan de volgende betekenis dat de schrijver eigenlijk wil zeggen, ja, bij de Joden die de Heer Jezus niet wilden aannemen en waar zoveel wetticisme en huichelarij en ritualisme was, waren dat eigenlijk helemaal niet meer echte feesten des Heren, maar waren het feesten van mensen geworden, feesten der Joden. Dat is een uitleg. Een andere uitleg die is wat minder ongunstig voor Israël. En betekent eenvoudig dat je moet realiseren dat Johannes schrijft, niet zoals Matthäus, voor een Joods publiek, maar voor een heel breed publiek in de hele toenmalige Hellenistische wereld. Waar heel wat mensen die wel graag wilden horen over de Heer Jezus, met de Joodse gebruiken en hoogtijden totaal niet vertrouwd waren. En dan is het heel gewoon dat Johannes schrijft, het Pascha was aanstaande, en als jullie niet weten wat het is, wel nu, dat is een van de Joodse feesten. En dan is Joods dus helemaal niet negatief, net zo min als het hier negatief bedoeld is op dit blaadje. Dat zijn de twee uitleggingen. U mag zelf kiezen wat u denkt dat het meest betrouwbaar is. Ja, deze volgende vraag, daar heb ik natuurlijk naar gebedeld. Dat is mijn eigen schuld dat die komt. Graag motivatie waarom de Heer Jezus op vrijdag is overleden. Dan zou hij maar twee nachten in het graf gelegen hebben. Een tijdje geleden hebben we in het blad Bijbel en Wetenschap, waar heeft er iemand daar eens iets over geschreven? Nou, daar kwam een stortvloed van brieven terug die je bijna niet bij een tijdschrift meer gewend bent. En alle meningen die je maar kon bedenken, die werden vertegenwoordigd. Er waren mensen bij die verdedigden dat de Heer Jezus op woensdag gestorven was, want alleen zo had hij 3 dagen en 3 nachten in het graf gelegen. Er waren anderen bij die verdedigden dat hij op donderdag gestorven was. Er waren mensen bij die de traditionele opvatting verdedigden dat het op vrijdag was. En die laatste was nog weer in 2 groepen verdeeld. Sommigen zeiden het was vrijdag de 14e Nisan en anderen zeiden vrijdag de 15e Nisan. In zekere zin zou je zeggen, dat is toch allemaal niet zo vreselijk belangrijk. Maar de ijver van al die briefschrijvers was boeiend. Soms een beetje ontstellend. Vooral bij die mensen die zeiden dat iedereen die het anders zag een dwaalgeest was en allemaal nog meer van die verschrikkingen. Nou, ik heb toen maar de stoute schoenen aangetrokken. Toen ik hoofdredacteur van het blad was geworden, dacht ik, ja, ik kan die hele discussie toch niet op zijn beloop laten. Ik voelde een zekere verantwoordelijkheid. En ik heb al die meningen op een rijtje gezet. Ik heb niet verteld wat ik zelf dacht. Ik dacht, laat ik het zelf allemaal op een rijtje zetten. En alle voors en tegens van alle opvattingen. Dus als u het wil weten, ik geloof dat het het februari nummer was van dit jaar. Daar vindt u alle argumenten op een rijtje. Ook uw standpunt is erbij. Dat durf ik al ongeveer te zeggen. Ze zei dat u verdedigde dat het op dinsdag was, maar dat heb ik nog nooit eerder gehoord. Dit punt wil ik wel even noemen. Dan zou hij maar 2 nachten in het graf gelegen hebben. Kijk, de Heer Jezus in de Marcus evangelie lezen we, het was na 3 dagen. In verschillende evangelie lezen we, het was op de 3e dag dat de Heer Jezus opstond. En een andere evangelie was, het was na 3 dagen en 3 nachten. Als je dat heel letterlijk neemt, zijn die radicaal met elkaar in tegenspraak, die uitspraak. Op de 3e dag betekent naar Joods spraakgebruik overmorgen. Daar kunt u lang en breed over praten. Op de 8e dag betekent vandaag exact over een week. En als dat zo is, dan betekent op de 3e dag overmorgen. En er zijn ook allerlei voorbeelden. Vandaag, morgen en op de 3e dag. De Heer Jezus zegt dat zelf in Lucas 9, meen ik. Vandaag, morgen en op de 3e dag. De 3e dag is overmorgen. Als de Heer Jezus op zondag is opgestaan op de 1e dag der week. En dat zeggen de evangelieën heel duidelijk. Dan is hij op vrijdag gestorven. Uit punt. Ja, maar hoe zit het dan met die 3 dagen en 3 nachten? Ik denk dat wij vaak ook veel te westers daarover denken. Wij willen dat dan uitgerekend hebben. Sommige mensen hebben ook inderdaad verdedigd 3 dagen, 3 nachten, dat is 72 uur. En dus moet er precies tussen het sterven en de opstanding 72 uur liggen. Nou, dat klopt dus al totaal niet met die gedachte. Het was op de 3e dag. Want de 3e dag, dat kan theoretisch na 25 uur zijn. 1 uur op de 1e dag, 24 op de 2e dag en 1 uur op de 3e dag. Dus dan is het nog de 3e dag. Dus hoe je het ook, je kunt elke opvatting verdedigen. 3 dagen, 3 nachten, naar mijn bescheiden mening, zou heel gewoon kunnen betekenen 3 etmalen. Waarbij een deel van een etmaal, zoals dat heel gewoon is in Oosterse rekenwijzen, geldt als een heel etmaal. En dan is er geen tegenspraak meer. Dan betekent na 3 etmalen hetzelfde als op de 3e dag, oftewel overmorgen. Maar als u wilt blijven volhouden dat het op donderdag of woensdag was, luister, je kunt ook met die opvatting in de hemel komen. Het is echt niet zo belangrijk als sommige mensen denken. Uw gedachte dat de Heer Jezus wellicht tijdens de herfstfeesten zal terugkomen wordt gestaafd door Zacharia 14, waar de volken het loofhuttenfeest vieren. Wij zijn als Goyim Joodse feesten gaan vieren als er ook voor ons belangrijke gebeurtenissen in die dagen gebeurd zijn. Nou, dat laatste is een persoonlijke toevoeging. In Zacharia 14 lezen we inderdaad dat de volkeren optrekken moeten naar Jeruzalem om het loofhuttenfeest te vieren, Sukkot, zoals de Joden dat noemen. En als ze dat niet zouden doen, dan zouden ze geen regen krijgen. Met name de Egyptenaren worden daar fronsend aangekeken. Denk erom dat je dat meeviert. Toch wil dat niet zeggen dat de Heer Jezus met loofhuttenfeest terugkomt. Want alle feesten worden in het duizendjarig vrederijk gevierd. Je vindt in elk geval in het boek Ezechiël, waar we de beschrijving vinden van de nieuwe tempel, heel concrete aanwijzingen naar het paasfeest. Maar ook tussen de regels door, er is sprake van alle feesten. Ik veronderstel dat alle feesten, alle Joodse feesten, straks in het duizendjarig vrederijk gevierd zullen worden. En dat alle volkeren, zeker op de 3 pelgrimsfeesten, alle tussen aanhalingstekens van een miljoenenbevolking, wereldbevolking, om niet te zeggen miljarden in Jeruzalem bij elkaar. Hoe je dat precies moet voorstellen, dat is nou even vers 2. Maar in elk geval, in principe is het voor de wereldbevolking, die dan trouwens gedecimeerd zal zijn natuurlijk door de oordelen, is het een opdracht om in Jeruzalem te verschijnen voor het aangezicht des Heren en met Israël de 3 grote feesten te vieren. Pascha, Pinksteren, oftewel Shavuot, en het Loofhuttenfeest, Sukkot. Maar aangezien alle feesten dan gevierd zullen worden in het Vrederijk, geeft dat dus geen indicatie met welke van die feesten de Heer Jezus eventueel zou terugkeren. Ik vind het fijn dat u de christenen niet verplicht om de Bijbelse feesten te onderhouden, maar dat het wel mag. En er staat onder uw Joodse broeder met naam en toenaam, en ik ken die lieve Joodse broeder die hier zit heel goed. Als ik op Shabbat in de Messiaanse gemeente ben, dan zie ik hem daar. En als ik op zondag preek in een bepaalde evangelische gemeente, zie ik hem daar ook. Dat is nog eens een Joodse broeder met een ruim hart. Maar hij zegt het precies zoals ik het ook voel. Zeker voor christenen uit de volkeren, uit de Goyim, die zijn niet verplicht om Joodse feestdagen te vieren. Maar het is ook niet verboden. En dat is een gevoelig onderwerp en het is ook best ingewikkeld. Er zitten heel wat aspecten aan vast. Het is ook niet verboden. Het is zelfs mooi. Maar denk erom, en dat zeg ik dan nu tegen de meerderheid onder u, de niet-Joodse gelovigen, denk erom dat je motieven daarbij zuiver zijn. Er lopen ook heel wat mensen te gemakkelijk achter de Joodse feestdagen aan uit een soort sensatiebelustheid. Het is weer eens wat nieuws, het is weer eens wat anders. En zo werkt het niet. Dat is niet de zuivere motivatie. Je viert het omdat het zulke prachtige illustraties zijn. En waar we de vervulling hebben, daar blijven de illustraties even mooi als ze al waren. Je kunt niet zeggen van we hebben de vervulling en dus hebben we de plaatjes niet meer nodig. Dat is ook niet wat Paulus in het Nieuwe Testament, ook niet in Kolosse 2 zegt. Ze blijven mooi, ze blijven hun waarde houden als zinvolle beelden. Die verwijzen naar de volle werkelijkheid in Christus. Je mag ze vieren. Het moet niet. Voor Joodse gelovigen is het een andere zaak. Daar is ook een andere regel voor. En onze broeder maakt dat onderscheid en ook heel duidelijk. Je kunt als christenen de feesten heel goed begrijpen en ook geestelijk in je hart verwerkelijken zonder ze ooit te hebben meegemaakt. Laten we dat goed vasthouden. Aan de andere kant, het is een vreugde om ze mee te mogen vieren, maar dan met Messias belijdende Joden. Ik ben ook wel eens een beetje verbaasd over heel wat christenen die het fijn vinden om die feesten met Joodse mensen te vieren die helemaal geen deel hebben aan Yeshua HaMashiach, aan Jezus de Messias. En daar ben ik al helemaal wantrouwig over de diepere motivatie. Wij vieren die feesten niet omdat we zoveel van Israël houden. Dat mag ook best, ook dat is niet verboden. Er is maar heel weinig echt verboden eigenlijk voor een geestelijke christen. Trouwens, dat is goed om te onthouden, met een streep onder het woord geestelijk. Maar onze solidariteit ligt in de eerste plaats bij diegenen onder de Joden die dezelfde Messias, die hun Messias hebben leren kennen, die ook wij hebben mogen leren kennen. Dat is de verbondenheid binnen het lichaam van Christus tussen, wat ik nou maar eens noem, Messias belijdende Joden en Messias belijdende Goyim. Heidenen of niet-Joodse mensen. En het is we zijn inderdaad niet verplicht, maar het is een voorrecht om dat eens te mogen meemaken. Het is volkomen vanzelfsprekend dat die dingen zinvoller en dieper zijn als je ze ook werkelijk beleeft. Ongetrouwde mensen kunnen wat mij betreft best een lezing houden over het huwelijk. Maar aan de andere kant, als ze niet weten uit ervaring waar ze het over hebben, dan blijft dat toch wel een beetje erg theoretisch. Ik heb in mijn leven heel wat boekjes over de Joodse feesten gelezen die uitsluitend Leviticus 23 uitlegden, of Deuteronomium 16, nummer 28 en 29, zonder één verwijzing naar Israël, dat nu sinds de verwoesting van Jeruzalem al die eeuwen door trouw deze feesten heeft onderhouden. Ook al hebben verreweg de meeste van hen geen zicht gehad op Jezus de Messias. En juist de Joodse traditie heeft natuurlijk toch door allerlei gebruiken die feesten ook verrijkt. Die gebruiken staan wel niet letterlijk in de Bijbel, maar ze hebben heel vaak een heel diepe zin en een heel diepe achtergrond die ook licht werpen op de lange lijdensweg die Israël gegaan is. We zullen daar later, met name, daarom heb ik daar ook waarde aan gehecht om die twee feesten toe te voegen, bij Chanukka en bij Purimfeest op terugkomen. Want die twee feesten staan niet in Leviticus 23. En toch hebben zij ook een grondslag in de geschiedenis van Israël, die ook door de Heere God gesanctioneerd is, deze twee extra feesten. En die feesten verwijzen juist met nadruk ook naar de verschrikkelijke vervolgingen die Israël in de loop van de geschiedenis heeft meegemaakt. Dus ik ben ook blij dat we het daar later over mogen hebben.